Het is dinsdag 31 januari 2012 en dit is de 91ste Tech 45.
Het enige echte programma moet aan Limburgers als serieus genomen worden. Tech
45. Vanuit zowel Vlaanderen als Nederland. Dit is de Tech 45 podcast. Nieuws en commentaar over het web, gadgets en technologie. Tech 45.
Goedenavond, ik ben Maarten Hendricks en ik stel jullie graag voor aan ons vast panel. Stefan Lesage, software developer en specialist nieuwe media. Jan Seuring, creativity evangelist. Davy Buntings, tech aficionado en studentencoach. En Toon van de Putten, webdesigner, public servant en a man who ships. Ja, die intro was een ideetje van Toon, hè?
Ja, ik heb er zo nog doorgestuurd.
Ja. Ik heb er eentje moeten kiezen. Oh, yeah. Gaat het, Stefan?
Ja. Komt okay. Wel goed.
Onderwerp nummer 1. MCD Story. Nee, hashtag moest ik zeggen van Jan. MCD Stories en hashtag 30J. Die 30J, die is bekend. Het zijn vandaag allemaal Vlamingen als panel, dus iedereen kan volgen. Maar Toon, wat is MCD Stories? Want dat heb ik ook moeten opzoeken. Heb ik gemist.
Dat is een van de twee hashtags waar dat McDonald's een promotiecampagne rondvoerde. De andere was, als sla je me dood, iets farmers, iets specifieker.
Meet the farmers.
Ja, dat is waar, ja.
En dat is redelijk fout gegaan, hoewel dat ook in zijn perspectief moet gezien worden natuurlijk. Mm-hmm. Er zijn heel veel mensen die McDay Stories, wat de bedoeling was, dat mensen ontroerende of leuke anekdotes rond McDonald's zouden tweeten. Ging dat dan over I found a fingernail in my Big Mac, hashtag McDay Stories, dat soort dingen. De PR-mensen van McDonald's hebben daarop gereageerd en gezegd van ja, kijk, dat is maar een klein deel van het groot aantal wel positieve en geslaagde tweets daar rond, maar dat zijn wel de negatieve die bovendrijven natuurlijk.
Ja, en je hebt het onmiddellijk gelinkt aan de campagne hashtag 30G rond de staking van gisteren.
Ja, het was ongeveer dezelfde periode dat zo wat verscheen of losbarstte. Dus vandaar die link. Maar dat gebeurt nog wel. Hè. Ik denk dat er elk jaar wel zo'n hashtag-campagne is die op een of andere manier scheef gaat, zullen we zeggen.
Het is goed bedoeld. Hè. Ik bedoel, McDonald's wilde dat de positieve verhalen naar boven drijven. Hè, maar ja.
Dat is het probleem natuurlijk hè, met Twitter. Allee, ja, je hebt daar geen controle op.
Nu, je schreef het ook in de 44 van all publicity is good publicity, hè? Klopt dat in dit geval?
Ik geloof dat niet. Ik weet niet, Jan kent daar waarschijnlijk meer van als communicatieprofessional, maar het idee all publicity is good publicity, dat zal in sommige gevallen misschien wel zo zijn, maar...
Ik geloof daar ook niet in.
Wie heeft de hashtag 30J eigenlijk gelanceerd? Was dat pro de staking of contra de staking? Want ik moet zeggen...
De vakbond.
Dus het was duidelijk pro de staking.
Ja, om dan daarna op tv Twitter af te vallen als een medium waar dat toch alleen maar high potentials op zitten.
En geen leerkrachten!
Ja. Nee, geen leerkrachten. Ja, nee, je bent ook geen leerkrachten meer, Davy.
Nee.
Voilà.
Ik ben nu een high potential.
Dus dat was zo'n heel rare, zo typisch amateuristische campagne, waaruit dat dan de conclusie volgt, ja, die in Twitter dat ze toch vol zagen vinden.
Maar hoe kun je dat anders aanpakken als je met een hashtag begint? Ik bedoel, iedereen kan de hashtag overnemen, hè?
Maar het probleem is dat die mensen niet aanwezig zijn op Twitter zoals wij aanwezig zijn op Twitter. Mm-hmm. Als wij zoiets lanceren, als je daar al een paar jaar mee bezig bent, begint je al een beetje te weten wat dat je kunt doen en wat dat je niet kunt doen. En ook zijn er mensen die weten wie dat erachter zit. Als ik zeg niet dat ik dat nooit kan tegenkomen met de Flanders DC-account.
Ja.
Maar mensen gaan mij niet zo rap afvallen omdat ik dat dan ben.
Ja, omdat ze u kennen. Ze kennen u al langer.
Omdat ze mensen kennen. Maar nu hebben de mensen die bij wijze van spreken... Straks komen de gemeenteraadsverkiezingen er weer aan bij ons. Dan gaan er weer allerlei lokale politici zijn die ook via Twitter iets willen doen. Maar mensen hebben direct door... Ah, die komt hier zichzelf verkopen.
Ja.
En dan is dat een gemakkelijker doelwit dan dat dat zo iemand is die ingebed zit in het frame van social media.
Ja.
En dan begrijp je dat ook veel beter. Dat soort hashtag dingen.
Het is ook hoe vager dat die hashtag is, hoe gevaarlijker dat dat meestal is. Hè. Als bijvoorbeeld die Meet the Farmers heeft beter gewerkt, omdat dat ook heel specifiek was. Die McDay Stories, dat is zo vaag. Die 30J, dat is... Daar moet ik kijken. Dat is zo algemeen en controversieel. We hadden zelfs op het werk iemand die 30 jaar is geworden en we hebben dat dan ook maar gekaapt.
Heb je 30J? Ja.
Ja, voilà. Dus dat is zo vaag dat dat gevraagd erom om gekaapt te worden. Zeker als het over zoiets controversieel gaat.
M.Site in de chatroom die vat eigenlijk mooi samen wat Jan zegt. Hè. Ze hadden geen netwerk, ABVV, die ermee begonnen is.
Ja, nee. En ze hebben zo gekeken naar, of all things, naar de Arabische lente. Hè.
Mm-hmm, ja.
Daar had je ook zo 2804, of wat was het? En dan de socialistische, denk ik dat was. Hè. De ABVV, dat zijn toch de socialisten.
Ja.
Mm-hmm. De vakbond. Die hebben dan de hashtag 30J gelanceerd. Ja, daar zijn dan alle kranten ook opgesprongen met... vakbond lanceert hashtag, hè, vakbond niet zo opbollig als ze denken dat ze zijn. Dan zijn er zo een aantal van die mensen die op Radio 1 meest invloedrijk worden, die nood hebben om de 15 minuten een grappige tweet te spuien. Ja, en die kapen dan zoiets. En voor je het weet is iedereen bezig met grapjes te maken. En daarna kwam inderdaad hetgeen wat de vakbond dan als bashen heeft, heeft afgedaan. Dus dat is nu ook weer het woord van het jaar al, bashen. Maar ja, het was wel te verwachten. Zo. Ik weet niet wie binnen de vakbond dat idee gelanceerd heeft van zo'n een hashtag.
Ze zullen dat pas... Ja. Waren ze voor de staking actief op Twitter?
Dat waren ze, maar nog niet zo heel lang.
Mm-hmm.
Ik denk dat het meer gekomen is met de vorige staking. Ja. Toen waren ze ermee begonnen, denk ik. Toen al een beetje gekeken van wat is het sentiment hier zo.
Ja. Het is sowieso altijd dansen op een slappe koord, hè, als je met die hashtags werkt. Dat gaat voor ieder bedrijf zo zijn. Hè.
De vakbond is geen bedrijf, natuurlijk.
Nee, maar ik bedoel, of iedere vereniging die met een hashtag gaat werken, die hashtag kan... Door één onnozele tweet kan die een verkeerde keelgat schieten en hup, dan zijn we ermee lopen. Hè?
Ja, maar het kan ook een beetje de bedoeling zijn van een debat te creëren. Allee, ik denk dat alles wat dat politiek of maatschappelijk is, dat dat eigenlijk bijna gepland... Allee, je moet plannen dat dat gekaapt wordt, tussen aanhalingstekens.
Ja.
En, maar dat kan ook... Allee, als nu is de vakbond daar direct heel negatief op beginnen reageren en heel Calimero-achtig van... Ze moeten ons weer hebben en ja, dan nodig je natuurlijk nog meer van hetzelfde uit.
Maar hoe reageert je daar dan op als dat gebeurt? Kun je daarop reageren?
Ik denk dat ze misschien best gewoon niet hadden gereageerd.
Ja, niks erop
zetten. Dat denk ik niet. Maar bij ons, bij crisiscommunicatie, in de mate dat dit crisiscommunicatie is... Wat dat wij doen in zo'n geval, is echt altijd vriendelijk blijven. Zeker als dat op een publiek ding is, zoals Twitter. Je moet niet beginnen met dan modder terug te slingeren, want dat eindigt altijd slecht.
Ja.
En zeg maar, Jan.
Ik denk dat het ook een beetje een gebrek is aan personeel en aan structuur die erachter zit. Want, alleen bij ons is dat... Wij zijn met een aantal... Mensen bij ons die heel vaak op Twitter zitten, ik ben er één van, maar ook mijn baas zit regelmatig op Twitter. En dan wordt er af en toe aan een keer de vraag doorgespeeld van hoe gaan we hierop reageren. Maar bij TABVV is het bijvoorbeeld zo dat die mevrouw Kopers of zoiets deed dan ook nog zo'n uitspraak op Twitter over Daniel Termont, de burgemeester van Gent, had zo'n tweet de wereld ingestuurd van gelieve te retweeten dat er de staking om 10:00 begint, dat iedereen nog zeker naar huis kan, want er was iets te doen in Gent en er was veel volk. Die mevrouw Kopers had dan gereageerd met die is duidelijk niet solidair.
Mm-hmm.
En ik ken iemand die bezig is met communicatie bij ABVV. ook via Twitter maar. Ik zeg tegen die mens van, ja, zou je daar dan niet op reageren? Ja, nee, we gaan wachten tot morgen om te reageren. Die kon die dan niet meer bereiken of het een of ander. Maar weet wel, op dat moment moet je echt wel hands-on zijn. Op het moment dat je zo'n uitspraak doet, moet je niet zeggen, en nu ga ik even mijn laptop dichtklappen en ik ga even 5 uur gaan wandelen.
Mm-hmm. En het was ook gewoon kei grappig, hè, want zo een journalist die had daarop gereageerd van zo erg is het toch niet? Hij probeert toch maar zijn volk te waarschuwen. Waarop zij dan reageerde van als je ondertussen na zoveel maanden communicatie nog niet weet dat staking is, dan is het erg gesteld. Nu, die tweet van Daniel Termont kwam omdat in Gent het Lichtfestival plaatsvond, waar ook reclame gelijk zot voor gemaakt werd, zeker op Twitter. Misschien niet reclame, maar alleszins mensen die ter plaatse waren en dus iedereen heeft wel een of andere foto zien doorkomen. En zij wist dan weer langs haar kant niet dat het Lichtfestival plaatsvond, wat ik wel redelijk ironisch vond, maar ik zal daar misschien alleen in geweest zijn.
Is ik heb geen andere woord om te zeggen, die mob-mentality op Twitter niet te sterk? Ik keur niet goed wat die vrouw gedaan heeft. Absoluut niet, hè. Maar als je...
Je zit zo in een echokamer, hè.
Als je als buitenstaander dat volgde, want ik wist niet waar het over ging. Ik zag Daniel Termont voorbij komen en die naam van die vrouw die me nu ontsnapt voorbij komen. En het was ineens iedereen, hey, wat een slachtoffer en baf, allemaal erop af. Hè, bedoel, er ging cloudbombing werd gedaan en dat soort dingen.
Je zit zo in een echokamer. Hè.
Mm-hmm.
Voor de meeste mensen is Twitter eigenlijk zo'n beetje een self-amplifying network en niet zozeer echt een sociaal network.
Ja.
Waar je eerder gelijkgestemden volgt of mensen die je toch niet te zeer irriteren. Daar is een heel deel van redelijk uitgesproken over sociale thema's. En ook heel veel mensen met een sterke opinie over eender wat. Ik ben daar ook iemand van. En vaak zijn die opinies niet echt onderbouwd. Zo van, ik ben tegen de staking, want voor mij is alles goed.
Maar daar is het medium ook niet geschikt toe, hè, om te onderbouwen.
Nee, daar is
het
medium niet geschikt toe. Maar dan heb je dus mensen die gaan zeggen van, ik staak niet en ik verander mijn avatar. En die mensen die hebben dan redelijk wat netwerk. En dan... Mm-hmm. Dat verspreidt zijn eigen zo. Iemand anders neemt ook zo'n een avatar over. En aan een tijd heb je zo echt een clubje, net zoals de vakbond in de echte wereld ook iets of wat een clubje is, heb je op Twitter ook een clubje die dan tegen de vakbond is. En dat is in België alleszins, of in Vlaanderen, het clubje met het meeste clout, om het zo te zeggen.
Ja, ja.
En die vallen op. Daar zijn er een aantal bij die door bijna iedereen gevolgd wordt. En ja, dan springt de media springt daar dan weer op. Hè, zo een Peters en Pichal, die ook niks beters te doen hebben dan op Twitter te zitten, die vinden dan, Twitter is allemaal tegen de staking. Wat ook niet zo is. Just zoals daar een student een pamflet had geschreven dat dan tegen de staking was en ineens stond in alle gazetten dat alle studenten tegen de staking waren. Iets wat ook niet waar is. Maar ja, dat vermenigvuldigt zijn eigen. Hè. Je bent influential, zo gezegd. Je bent ergens tegen.
Binnen die groep, ja.
Uw influencies zijn er ook tegen. En aan een tijd is iedereen er zo gezegd tegen.
Ja. Stefan is iets moois aan het zeggen in de chatroom, jammer genoeg. Stefan, zeg eens wat je tegen Bram B. zei.
Ah, ik denk, persoonlijk ben ik van mening dat een hashtag, dat moet eigenlijk van onder, vanuit de basis, vanuit... Mm-hmm. De gemelde medemens naar boven borrelen en niet vanuit een of andere baas van een of ander bedrijf door de strot proberen te duwen van iedereen die daar ook maar langskomt of niet langskomt. Mm-hmm. Dat moest zo van onder komen en dat groeit dat spontaan. En als je dat probeert te forceren, dan heb ik zo de indruk dat dat vaak verkeerd begint te lopen.
Is er iemand van ons die nog kijkt naar de algemene hashtags die over heel Twitter populair zijn? Ik weet dat ik daar vroeger, voor de tijd van de promoted tweets, wel naar keek, om te volgen wat er gebeurde. Maar sinds het feit dat er Jan en Alleman in Amerika op Twitter zit en het feit dat er promoted tweets zijn, hebben die hashtags voor mij nagenoeg geen waarde meer.
Ik kijk wel in de nieuwe Twitter voor Android.
Mm-hmm.
Heb je zo'n apart tapje van de hashtags die nu wat ronde doen. En dat bekijk ik dan wel. Daar is vaak het nieuws zo te vinden.
Ja.
Dat is heel vaak, als ik dan zo een keer mijn Twitter open heb, dan moet je niet zo en naar de redactie.be gaan. En dat kun je gewoon even zo, dat zijn zo de drie belangrijkste thema's. Dat is lokaal, maar lokaal betekent bij ons Nederland.
Mm-hmm.
Dus ik kan daar ook het schaatsen zien, bijvoorbeeld.
Oh, ja.
Dat is wel erg leuk.
Goed, ik heb nog iets over Twitter. All tweets are legal, but some are more legal than others. Schreef Jan. Waar gaat dat over, Jan?
Wel, Twitter heeft in een blogpost aangekondigd dat ze lokaal en op vraag van autoriteiten Twitter gaan filteren op bepaalde onderwerpen. Daar wordt heel vaag over gedaan en er wordt gezegd van ja, we willen dat eigenlijk echt niet doen, maar om in sommige landen toegang te krijgen, moeten we dat wel doen om ons in een regel te stellen in dit en dat. Concreet, die mens, het opperhoofd, ik weet bij zijn naam, Dick Costolo,
ja.
Is naar China geweest en waarschijnlijk hebben ze hem daar gezegd van ja, manneke, je moogt, maar als je hier gaat willen populair zijn, dan kun je maar beter geen tweets hebben over Ai Weiwei.
Mm-hmm.
Nu, dat is in zekere zin vanuit business standpunt misschien nog te begrijpen.
Ze moeten simpelweg.
Ze moeten. Maar dan wordt ook bijvoorbeeld het voorbeeld gegeven van in Frankrijk mocht je niks nazistisch promoten, of in Duitsland. Dat is verboden in Frankrijk en Duitsland. Ik geloof dat dat ook in België verboden is, als ik me niet vergis. En waarschijnlijk ook in Nederland. Maar dat staat dan niet concreet in die blogpost. Nu, mijn vraag er een beetje bij is van ja, ik kan dat wel begrijpen dat je een aantal dingen wilt filteren en je wilt daar niet voor verantwoordelijk gesteld worden. Maar één, zijn ze daar wel verantwoordelijk voor? En twee, hoe gaan ze dat technisch aanpakken en hoe gaan ze dat echt aanpakken? Want stel nu bijvoorbeeld de Arabische Lente, als daar een rechter is die zegt ja, maar in Egypte mag er niet meer getwitterd worden over Tahrir Square. Ja, dan is het dus gedaan daar, hè?
Ja. Nee, het is niet gedaan. Er mag getwitterd worden en de persoon die die tweet plaatst zal dat nog altijd kunnen doen, maar die zal aan de gebruikers in Egypte niet zichtbaar zijn.
Ja, maar dat is
hetzelfde. Maar wij gaan die wel kunnen zien. Op dit moment is de enige manier waarop ze kunnen filteren is als ik iets zeg wat niet gezegd mag worden en ze krijgen een takedown notice, gelijk dat heet, dan wordt die tweet voor iedereen verwijderd. Terwijl in dit geval nu gaan ze alleen verwijderen binnen mijn land, binnen België. Ja.
Ik denk niet dat als je Twitter in Egypte afzet, dat dat daar gedaan zou zijn of geweest zijn.
Ja, nee, dat is waar.
Zoals Pedro de Bruyckere, de band B op Twitter, die zei dat op de Barcamp VRT dat dat vooral georganiseerd geweest is via de taxis, eigenlijk.
Mm-hmm.
En het roddelcircuit van taxichauffeurs, die dan zeggen, ah, weet het al, hè, op die en dag, op dat uur is er daar iets te doen.
Want het internet was afgesloten op een bepaald moment zelfs, hè?
Ja, wel ja, maar mensen vinden daar een weg rond. Hè. Dus Twitter is ook een bedrijf en die moeten opereren binnen de wetten van de landen waar zij functioneren. Dat geldt ook voor de fabrikanten van alle elektronica die wij op dit eigenste moment aan het gebruiken zijn en die ook niet echt volgens de Europese sociale wetgeving gemaakt wordt. Dus ja.
Nu Jan, ze gaan er wel wat transparant in zijn. Hè? Ik bedoel, ze,
op ze de website hoe heet het?
Chillingeffects.org. Zetten zij alle takedown notices die ze krijgen? En daar staan dingen op van op dit moment, zie ik hier op de beginpagina: Magnolia Pictures, Simon & Schuster, de Universal Music Group. Allemaal copyright dingen.
Mm-hmm.
Dus ze zeggen wel wat ze verwijderd hebben.
Ja, ik vraag me wel af hoe dat ze dat technisch gaan doen. Stel dat er zoiets gebeurt, zoals de Arabische Lente, hoe dat ze dat zouden kunnen filteren.
Ik denk dan persoonlijk op hashtags.
Of IP-adres zal het waarschijnlijk zijn. Alhoewel dat ook niet heel juist is. Hè?
Ja, op IP-adres.
Als je dan via proxies begint, ja, is het gelijk gezegd. Ik weet niet of het zo gemakkelijk is, inderdaad.
En het is verboden dan in Egypte?
Mm-hmm.
Is dat dan, het is verboden daar om het te lezen? Want dat kun je niet verbieden, hè? Je kunt niemand verbieden om iets te lezen. Dat is gelijk drugs, hè?
Ja, juist wel.
Ja, jawel.
Het staat er letterlijk in, hè?
Dat is toch al eeuwen.
Als je geblokkeerd wordt, word je ofwel de username geblokkeerd, mm-hmm. ofwel wordt de tweet geblokkeerd. En dan staat er letterlijk username withheld. This account has been withheld in country. En dan de naam van het land. Ja. Of this tweet from has been withheld.
Ja.
Maar ik mag...
Als ik Twitter over Tahrir Square mm-hmm. uit
jij
België...
Jij gaat dat mogen?
Ik mag dat.
Ja, ze zullen waarschijnlijk... Hoe ze het gaan doen, weet ik niet, maar het zal op IP-adres of iets dergelijks moeten. Hè? Ik zie geen andere manier waarop ze dat kunnen doen.
Ja, maar gaan ze het dan in Egypte niet tonen?
Ja, nee. In Egypte zal het niet zichtbaar zijn. Nee.
Het is zo de hele discussie tussen free speech en free reach.
Leg eens uit.
Dus je mocht op Twitter, voor Twitter zelf... Mocht jij alles zetten wat je maar wilt. Zoals jij ook een boek mocht uitbrengen met daarin wat jij maar wilt. Maar uiteindelijk, als jij iets zegt wat niet mag, bijvoorbeeld de Holocaust ontkennen, dat is iets wat tegen de wet is in België. Als ik dat consequent op Twitter zou doen, dan is de kans, denk ik wel, bestaande dat er op een of ander moment een gerechtelijke instantie aan mijn deur gaat staan. Maar... Je hebt free reach. Dat is wat met boeken ook eeuwen gedaan is. Hè? Boeken verbieden. Er is altijd geprobeerd om bepaalde ideeën in te perken.
En daardoor werden ze alleen maar populairder.
En dat is misschien ook niet slecht, dat bepaalde dingen ingeperkt worden. Mm-hmm. Maar het kan inderdaad altijd ten slechte gebruikt worden. Zoals de kerk ook... het heliocentrisch model waar de zon in het midden stond ook volledig verboden had. Zo kan Egypte bijvoorbeeld elke tweet waar Tahrir in komt verbieden.
Filteren,
of China, want volgens mij zijn ze aan het mikken op de Chinese markt hiermee. In China kan dan alles wat over het Tiananmenplein gaat, kan dan gewoon weggefilterd worden. En ik denk dat een toegeving van Twitter is naar die overheden toe, juist zoals YouTube... aan copyright owners toegeeft van als je iets vindt wat je niet zint, laat het ons dan weten. Zo zal Twitter misschien zeggen van geef ons maar een set van woorden en we filteren dat wel.
Maar vooral het
wat
duidelijk,
natuurlijk
het is...
niet tegenhoudt om over het Tiananmenplein te gaan twitteren als door het te hernoemen naar de Sint-Romboudstoren of zo. Hè. Dan kunnen ze het weer niet gaan.
Mm-hmm. Maar het is vooral het duidelijkheid, want in de chatroom zeggen ook dat we naïef zijn. De bedoeling is gewoon om zich wettelijk in orde te stellen in die landen.
Ja.
Dat ze kunnen zeggen van, kijk, dit doen wij. En het lukt niet altijd. Ja, daar kunnen we niet. We doen ons uiterste best, maar meer kunnen we niet doen.
Ja, het alternatief is volledig geblokkeerd worden. Hè? Dat er gewoon niet... Allee,
ja.
Niet.
Ja,
en dan denk ik dat dit wel een goede optie, een goede strategische optie is.
Er zijn altijd manieren om zoiets te omzeilen. Hè? Ik bedoel, het is niet dat ze alles willen gaan tegenhouden. Het is gewoon,
ja,
kijk, we doen ons best.
Als je Tahrirplein dan de Sint-Romboudstoren noemt, dan is dat handig gespeeld van die Dekselse Egyptenaren.
Ja.
En dan zijn ze er weer rond, hè, rond de filter.
Onderwerp 3. De EU Data Protection Act. Stefan kan dat samenvatten in een paar woorden.
Ja. Ik had erop geschreven dat eigenlijk een beetje een maat voor niks is, want het is weer een Europese aangelegenheid. En ik denk niet dat Facebook zo erg zal staan shaken als Europa een keer met een wet komt dat ze verplicht zijn van informatie te wissen als ze een gebruiker hebt.
Pas op.
Geheel verluid.
Er zitten maar toch wel flinke boetes in, Stefan?
Er zitten flinke boetes in voor Europa. Maar
nee, er zitten flinke boetes in voor de bedrijven.
Ja, maar dat kunnen ze toch niet afdwingen als dat bedrijf
Jawel.
Niks met Europa...
Ze hebben het ook van Microsoft afgedwongen, hè?
Ja, maar Microsoft zit in België, hè?
Ja,
dat
Facebook zal ook wel ergens zitten in
Facebook
Europa.
Facebook ook.
Zit niet in België, ik weet dat niet.
Ja, België weet ik nu niet, maar ze zullen wel ergens zitten, hè? Ik weet dat Google bijvoorbeeld zit in België, zit in Duitsland, zit overal, dus...
Facebook heeft een kantoor in Amsterdam.
Ja, voilà, dus...
Maar volgens mij gaan ze dat nooit kunnen afdwingen, want Facebook kan zijn van ja, maar die data staat niet in Europa. Dus eigenlijk hebben jullie...
Ja, ze zijn actief in Europa. Ze hebben een website vertaald naar alle mogelijke talen.
Ja,
dus het is, ik denk dat het op dat vlak heel moeilijk is. Hè.
Ik twijfel daar toch aan. Ik vind voor zo'n soort wetten en voor zo'n soort zaken is het concept... Allee, ja, dat is misschien raar gezegd, maar het concept land is voor zo'n soort wetten totaal voorbij gestreefd. Ik bedoel, dat zijn wetten die niet in Europa zouden moeten gestemd worden of niet in Amerika moeten gestemd worden, maar dat zijn wetten die volledig voor een keer alleen gewoon wereldwijd zouden moeten gestemd worden. En dan kun je effectief iets gaan doen met zo'n wetten. Maar nu zal er wel altijd iemand zijn die een achterpoot vindt van ja, maar ja, die zuiver staat in China en daar helpt dat niet, want wij hebben dat niet mee ondertekend, dus wij doen dat niet aan mee en zo van die zaken. Mm-hmm. Dus ik vind voor zo'n soort dingen zouden ze eerder wereldwijde wetten moeten stemmen in plaats van zo van die lokale Europese of god weet waar wetten.
Het belangrijkste punt, het meest opvallende punt is het right to be forgotten. Dus je kunt, als die wet erdoor komt, zeggen tegen eender welke website, verwijder mijn gegevens. Ik wil niet dat er van mij sporen achterblijven. En ja, toen ik dat de eerste keer las, dacht ik, ey, dat is wel een heel goed idee.
Dat is een goed idee.
Ja. Maar en toen heb ik geluisterd naar, en ik denk dat Jan er ook naar geluisterd heeft, This Week in Google, Jan, vorige week.
Ik heb geluisterd, ja.
Ja. En Jeff Jarvis was daar absoluut tegen. Hè? Hij zei bijvoorbeeld een andere iets was, het is privacy by default. Dus standaard zijn uw gegevens afgeschermd. En hij zegt van, ja, kijk, een Flickr zou dan bijvoorbeeld niet bestaan hebben.
Want en geen enkele website, de standaard.be of gelijk wat bestaat ook niet meer.
En het gaat heel ver. Hè? Het gaat bijvoorbeeld ook... de cookies die wij zouden bijhouden op tech45.eu zouden ook verwijderd kunnen worden. Daar zouden we ook moeten aan voldoen om die te verwijderen als iemand dat vraagt. Wat heel ver gaat, hè.
Maar is ook niet te controleren, hè.
Nee.
Als jij aan megaupload.com, om nu maar een willekeurige site te noemen, vraagt om al je privégegevens te wissen, hoe ga je controleren dat dat gebeurd is zonder die mannen hun serverfarm te raiden en dan nog... Kunnen ze nog een DVD of een backup ergens staan hebben die je niet gezien hebt? Plus dat ook, ik spreek uit ervaring, dat is niet zo eenvoudig. Hè? Alles wissen en niks vergeten.
Ja.
Van ene persoon.
Hier staat het letterlijk in een artikel. De boetes kunnen oplopen tot 1 miljoen euro. Of 2% van de globale inkomsten van het bedrijf. En de boetes beginnen vanaf 250.000 euro.
Je kunt dan een keer nadenken voor die prijzen.
Nu, ze mogen 2% van ons inkomsten hebben, hoor. Daar gaan ze ver mee komen.
Nee, dat is wel een stok achter de deur voor flagrante misbruiken, natuurlijk. Ja, ja. Als er echt grove fraudeurs, zal ik het dan maar noemen, tussen zitten, privacy-fraudeurs, kunnen ze die op die manier wel goed aanpakken. Maar je gaat nooit de standaard.be... Je gaat wel kunnen vragen van verwijder al mijn gegevens, maar je gaat dat nooit kunnen... valideren, tenzij dat er nog duizenden andere mensen in uw geval zijn en dat daar echt een zaak van gemaakt wordt.
En als er inbreuken of inbraken zijn, data breaches wordt het hier genoemd, moet dat gemeld worden binnen de 24 uur.
Maar en hoe ga jij dan weten dat er daar een inbreuk op gebeurt? Bedoel...
Ja, nee, maar dat geldt voor het bedrijf, hè. Dus als ik bijvoorbeeld paswoorden en zo ga bijhouden en
ja, gelijk Sony.
Ja, dan zou ik, als er bij mij wordt ingebroken, moet ik dat binnen de 24 uur gaan melden.
Dan moet ik al weten dat ze binnengezeten hebben. Hè?
Dat ze geven het voorbeeld van Google die met een Street View car die wifi-gegevens heeft binnengehaald. Als onder de nieuwe wet Google was aangeklaagd, dan had hun dat $580 miljoen gekost. Mocht u dat interesseren.
Maar het gaat dus echt wel ver, want het is niet alleen het is eigenlijk volledig zelfs uw naam dat mocht zijn, maar kijk, dan mocht u niet meer terugvinden, hè? Alle persoonlijke data moeten ze kunnen wissen bij manier van spreken. Dus gewoonweg nog maar uw naam. Dus als iemand anders dan een berichtje gepost heeft met uw naam erin, wat moeten ze daarmee gaan doen?
Het is gelijk gezegd, Stefan. Het is heel moeilijk om er effectief iets aan te doen.
Ja, het zou vooral gaan... zo de lezing van de tekst. Daarin zeggen ze dat vooral zou gaan over... gegevens die een gebruiker op een bepaald moment vrijwillig heeft afgegeven ten voordele van andere zaken. Dus zo op Facebook bijvoorbeeld, daar heb je zelf uw woonplaats of zo ingegeven. Die zouden per se verwijderd moeten worden. Maar ik denk niet dat als Jan Seurink een blogpost schrijft met mijn naam erin, dat ik daar het recht toe heb om dat te gaan laten verwijderen. Tenzij het zo met mijn privacy effectief schaadt, maar dan ligt het denk ik onder een andere wet.
Het staat nogthans op dat het can be anything, anything from a name, a photo, an email address, bank details, postal social networking websites, medical information or even a computer IP address. Dus eigenlijk gewoonweg volledig wissen.
Dus ja, maar het kan bijvoorbeeld niet zijn persoon X is veroordeeld voor als nieuwsbericht dan.
Ja, of een foto op Facebook die getagd is of... Inderdaad, ja. Iemand die in een bericht uw naam tagt, dus effectief naar u verwijst, ik denk dat die berichten ook verwijderd moeten worden. Ja.
Of aangepast inderdaad, dat er dan staat, ja, meneer SL of zoiets, in plaats van mijn volledige naam. Wel, ja.
Nu, die vraag krijgen we nu al regelmatig van mensen. Mijn studenten googelen mijn naam, dat gaat dan over leerkrachten of over docenten, en die vinden dan een artikel uit klasse van... 1997, waarin dat die geïnterviewd is over haar punkrock bandje of zoiets. En die studenten lachen er dan mee uit, of weet ik wat. En dan vragen die om dat te verwijderen. En wat wij dan doen, is de naam eruit halen. Dus dan valt het niet meer te googlen op naam.
Ah ja, oké. Okay. Ja, het gaat echt over klasse. Ja.
Ja, want wij hebben ook de verplichting natuurlijk toegankelijk te zijn. Hè? Dus onze artikels aan te bieden, ook naar Mediargus te worden. Dus ja, ergens is dat zo... Dat is wat Jan ook zegt. Je hebt enerzijds nieuws. Hè. Ja, als Jean-Pierre Van Rossum veroordeeld is, ja, dan moet je kan niet vragen van zijn naam van de kranten.
En waar trek je dan de grens? Hè?
De rechter trekt de grens, uiteindelijk, denk ik.
Nu, ik zou het op een aantal vlakken niet slecht vinden, dat right to be forgotten. Hè. Ik heb in het verleden, laten we zeggen 10 jaar geleden, een aantal ontzettend domme vragen gesteld op het internet, in fora... die handig terug te vinden zijn. Die mogen van mij...
Extracties eens doen.
Ja, laat u helemaal gaan. Het zijn zo webdesign vragen, maar echt stoeme vragen, Toon.
Dat valt nog maar.
Je kunt er eens goed mee lachen. Hij gaat dat duck-duck-goen. Trouwens, hoe heet hem ook alweer? Mindrap in de chatroom, die zegt, Stefan, Facebook heeft zelfs een btw-nummer.
Ja, maar een btw-nummer.
Ja, dat is toch juridische vorm, heeft hij dan ook? Een BVBA?
Ja.
Activiteiten en adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie.
Maar volgens mij blijf ik erbij, als een cijfers dan bijvoorbeeld in Amerika zou staan, dan gaat de Europese Unie niet kunnen verplichten om die data te gaan wissen op Amerikaanse cijfers.
Dat het staat er nog wel in. EU rules will apply even if personal data is processed abroad by companies that are active in the EU market. Dus als je servers in Ouagadougou staan, dat maakt niet uit. Als je actief bent binnen Europa, dan kunnen wij zeggen dat je dat moet verwijderen. En anders,
ik denk dat Facebook op dat moment de keuze heeft van niet meer actief te worden in Europa en zich terug te trekken. Maar ja, ik denk nu niet dat die wetgeving Facebook op het oog heeft, eigenlijk.
Nee, wie dan wel? Algemeen.
Ja, malafide partijen.
Mm-hmm.
Ik denk dat zo dat de vergelijking te trekken valt als je het over social networks hebt... dat er een soort van, zoals ik juist met Google Plus gedaan heb, zo'n verwijder mijn account knop. Juist zoals er bij wet ook verplicht is dat in nieuwsbrieven een link staat om u uit te schrijven. Ik denk dat tenzij dat er lekken zijn natuurlijk, hè, dan komen we op die boetes en zo uit.
Mm-hmm.
Maar ik denk dat die optie, dat hetgeen is wat Europa wil doorvoeren en dat wanneer dat je uw Facebook-account... opzegt dat er zo geen ghost account blijft hangen, zo van Davy Buntings, en dan daarachter zo used to be on Facebook, maar dat alles wat ik daar gedaan heb er wel nog staat. Ik denk dat het idee erachter is.
We gaan het in ieder geval in de gaten houden. Het is nog niet gestemd. Ik zie nog nergens een datum staan van wanneer het in het parlement naar voren zou komen.
Juni, dacht ik.
Juni, ja?
Ja.
Oké. Okay. Dus komen we er in juni op terug, als het buiten goed weer is. Volgend onderwerp, Google. Het is redelijk sociaal, hè? Ja, en Jan, inderdaad, we mogen de Facebook IPO niet vergeten. Daar gaan we het even over hebben. Google, wat heeft Google gedaan? Ik kreeg deze morgen, toen ik inlogde, op mijn Gmail-scherm dat ik me moest akkoord verklaren met de nieuwe privacyvoorwaarden. Ik heb die natuurlijk uitgebreid gelezen, afgedrukt en gemarkeerd. Wat staat er eigenlijk in? Heeft iemand die gelezen?
Ik heb dat nog niet gezien. Ik heb daar 6 mails van gekregen op alle verschillende YouTube.
Ik 4.
Ah ja, voilà. En ik ben daar wel eens naartoe gegaan, ja, om dat eens door te nemen. Mm-hmm. Ik vond wel straf. Allee, straf. Ik vond wel oké dat het is echt leesbaar geschreven. Het is geen legalese, het staat niet superklein. Het is echt geschreven om te lezen, om het met een blog te zeggen. En het heeft ook, het heeft gewoon tussentiteltjes, het is deftig opgemaakt. Ze hebben er wel moeite voor gedaan om het effectief...
leesbaar te maken, dat iedereen het kan begrijpen.
Ja, om er een beetje een positieve vibe aan te geven. Om er wat siroop aan te smeren, denk ik.
Nu, het is weer zoiets waar wij ons druk over maken. Hè? Wij die iedereen...
Maak je druk over?
Ja, met wij bedoel ik, als je luistert naar een andere podcast en geleest de blogpost, dan zijn er toch sommigen die zeggen van nu, ze gooien alles op een hoop. Nu, ik ben niet van die mening. Hè. Ik bedoel, Facebook doet dat ook. Hè. Facebook weet ook alles van mij, heeft ook één privacy policy. Hè. En dat is wat Google al zo lang aan het doen is. Ze zijn aan het eenvoudiger worden. Ze gooien de dingen die ze niet meer gebruiken, die gooien ze overboord. Denk aan onze Wave. En nu komt er gewoon, in plaats van 30 privacy policies voor de verschillende applicaties, komt er nu 1 duidelijke privacy policy.
Ja, ik heb ook het gevoel dat zo dat soort nieuws, hè, tegenwoordig, dat zo hard bepaald wordt door pageview journalistiek en dat er dan zo...
Omdat het Google is.
Nee, en dan moet er... Het moet verschrikkelijk zijn... Hè, het einde van de privacy is in zicht, want Google heeft nieuwe voorwaarden. Want met zo... ze hadden vroeger 70 van die dingen. Ze hebben er nu nog 1. En dat is eigenlijk wel beter. Daarmee had je geen pageviews, hè.
Nee, dat is waar.
Zo'n Mashable, die het wel, ze maken van dat soort dingen een storm in een glas water. Allee, een orkaan maken die daarvan. Mm. En uiteindelijk, als je dat allemaal een keer... optelt ook wat dat er dan in die artikel zelf staat. Hè. Dat zijn ze van die titels waarbij dat je hart vasthoudt van shit, ik moet echt alles verwijderen.
Het is dat
bij
wat ik bedoel. Wat ze gedaan hebben, lijkt enorm slecht, maar in principe is het, zagen we het van kilometers ver aankomen. Hè. Toen we het vorige week hadden over de integratie van Google Plus binnen Search, dat is de verderzetting daarvan. Hè. Ze gaan eenvoudiger
worden. Moet je dat op een duur ook doen? Want als ze net als zoals Facebook nu doet, met als jij in Spotify iets beluistert, dan komt dat automatisch op je Facebookpagina. Mm-hmm. Straks komt dat zo bij YouTube en Google Plus ook. Hè.
Ja, zoals gezegd, Jan, ze poelen alles. Hè. Ze gaan alles samenvoegen.
En ik denk ook ten goede.
Mm-hmm. Alles wat ik in Google doe, komt binnen 1 geheel. Wat inderdaad, wat ik niet slecht vind. Davy. Want je gebruikt nog heel selectief de dingen van Google, hè? Gmail en Calendar, denk ik. Hè?
Ja, en Docs voor zo een aantal spreadsheets die ik graag deel met andere mensen.
Ja. Oké, okay. Dus daar hebben we geen...
En voor de rest, ja. Ja, ik denk, ze zijn niet bewust... Alleen zo die lijn hetgeen wat dan iedereen zo graag zegt als don't be evil... Mm-hmm. Het is natuurlijk veel te veel gezegd dat Facebook echt evil zou zijn. Hè? Zo het nieuwe Hitler of zo, want zo lijkt het wel. Wat Jan dan terecht pageviews journalistiek noemt, zo lijkt het onderhand wel en ze zijn iedereen aan het kloten. Ja, dat is natuurlijk inderdaad ook niet waar. Hetgeen wat ik... Waar ik Google eerlijk gezegd voor gebruik, dat zijn dingen die ik lees of wat ik niet weet wat betekent, om dat op te zoeken. Ik betwijfel of je daarmee veel naar mij kunt terugtraceren, want dat zijn echt van die vluchtige dingen. Of om de naam van een of ander vriendin van een voetballer in te geven voor te zien hoe dat die eruit ziet. Mm-hmm. Dat doe ik al een keer. Er moesten maar eens bikini-foto's tussen zijn. Toch heb ik het er zo een beetje moeilijk mee. Zo, Google is duidelijk aan het veranderen. En zoals Brian S. Hall terecht misschien. Hij bracht op van... ja, degenen die niet snappen dat Google verandert, die snappen ook niet dat het internet verandert. En daar geef ik die absoluut gelijk in. Dan gaat het zo over het mantra dat Google zelf naar buiten brengt van social, local en nog iets. Jan, misschien?
Geen idee waar je het over hebt. Ik heb dat mantra nog nooit gehoord.
Maar dus zo over wat relevant is voor mensen, hè, dat als sociaal en lokaal bepaald is. In die privacyvoorwaarden staat bijvoorbeeld dat als jij een Google-pagina gebruikt, dat zij uw locatie kunnen opvragen. Ja, dat doen ze al jaren aan de hand van uw IP-adres. Maar ja, ze willen dat eigenlijk, denk ik, waarschijnlijk legaal gaan controleren. Of juist zitten voor als je dat op je Android of op je iPhone doet, dat ze effectief uw GPS kunnen gebruiken. Want dan heb je niet echt zo'n een IP-adres zoals op een computer. Dus... Allee, dat snap ik wel. Hè. En met heel dat social verhaal, daar ben ik eigenlijk ondertussen ook wel mee. Ik ben daar lange tijd zo tegen geweest. En ik vind dan nog dat in de meeste zoektermen die ik gebruik niet nuttig is, maar in veel andere dingen waarschijnlijk wel nuttig is. En ze moeten daarmee mee. Maar ik denk dat Google het er heel moeilijk mee heeft om van die afspraken te maken met... Of vroeger toch, afspraken te maken met Facebook en met Twitter. Ze hebben dan die pipeline gehad, dat hebben ze zelf stopgezet. Bing, of Microsoft, is uiteindelijk gaan lopen met Facebook. En ze willen dat nu, denk ik, wat gaan bijtrekken met Google+. En de vraag is, willen ze hun search beter maken door mensen Google+ te laten gebruiken? Of willen ze Google+ beter maken door hun search ermee te betrekken?
Ik denk voorlopig dat laatste.
En ik denk voorlopig ook dat laatste. En dat vind ik een lijn die Google nooit had mogen overschrijden.
Nee, ze gebruiken het meest succesvolle product, de search, om een nieuw product meer in de kijker te zetten. Dat is de indruk die...
Dat is iets wat je, vind ik, niet doet.
Nee.
Of gebruiken ze search als drukkingsmiddel nu op Facebook en Twitter om hun data open te zetten?
Ik denk het niet. Ik denk dat ze gewoon willen van zeggen... Wij gaan nu volledig voor Google+.
Ik denk dat ze vooral hun advertentieinkomsten willen veiligstellen. En als ze merken dat mensen meer en meer... Van de 6-7 uur die dat mensen online doorbrengen, dat die nu 60% op Facebook zitten, terwijl ze vroeger 60% op Google zaten.
Mm-hmm.
En dat het probleem is. En dat ze dat willen keren en inderdaad misschien Facebook onder druk zetten, of toch op zijn minst daar... gebruikers van af.
En volgens mij is dat te laat. Ik zal misschien naïef zijn daarin, maar ik ben nog niemand tegengekomen van gewoon mensen, bedoel ik dan, geen geeks, die mij aangesproken heeft over, wat is dat Google+ geding eigenlijk? Niemand, hè?
In het begin, toen wel. Wow.
Het is nu tot nu toe nog altijd Facebook.
Alles is... Facebook rules,
Nu, dat zal ook ooit wel veranderen, hè, maar voorlopig...
Allee, ik denk dat daar ook mijn probleem momenteel met Google zit. En ooit heeft Leonard Holvoet op een barcamp in Genk DuckDuckGo uitgelegd. En sinds toen gebruik ik voor alle duidelijkheid nog altijd het meeste DuckDuckGo. Buiten op de iPad.
Is dat zo goed? Ik heb dat getest vorige week, omdat je dat zei.
Ja, ik vind dat wel iets hebben, zo met die hashbangs en zo, maar... Dat is te geeky voor je moeder.
Ja.
Allee, ook omdat in de meeste browsers zit tegenwoordig Google ingebouwd. En ze moeten zien dat een andere technologie of een andere richting hun niet overbodig gaat maken. En ik denk dat ze daar eigenlijk te veel schrik voor hebben. Want Google... Ik weet dan nog dat Google uitkwam. Dat was meneer De Kat die dat zei, van ik heb een geweldige site ontdekt, Google.
Google.
En die PageRank, dat heeft nog altijd iets geweldig democratisch. Zo, de pagina die het meest van boven staat, die is het beste.
Het is dat wat ik vorige week zei, dat wil ik hebben.
Ze zijn daar zo van afgeweken met hun persoonlijke metrics. Zo, dat sociaal, dat lokaal... dat als je vanuit België zoekt of vanuit Vlaanderen, dat er meestal Nederlandstalige websites bovenaan staan. In voorkeur van Engelstalige websites. Dat heeft ook allemaal zijn verdiensten en heeft denk ik Google wel makkelijker gemaakt voor gewone gebruikers.
Maar ik wil niet dat ze Google Plus resultaten als eerste tonen. Ik wil dat ze de meest relevante resultaten. Als iemand, ja, niks, als en, iemand een Google Plus account heeft en maar daar niks op plaatst, wil ik niet dat die bovenaan komt.
Ze hadden dat kunnen oplossen door daar rechts of zo, na 5 resultaten of zo, een duidelijk onderscheid te maken. Misschien met een andere kleur, rood of zo, want dat is toch de kleur van Google Plus. Dat die links dan rood zijn en dan zo via Google Plus of zo. En als ze dan zien dat gebruikers dat vaak gebruiken, dat voor die gebruikers dat hoger komt te staan. Want je bent toch ingelogd, ze kunnen dat tracken. Maar een voorbeeld dat op Twitter voorbij kwam van een Vlaming. Ik denk zelfs dat Hilde van Gool was van Netties. Maar ik ben er niet zeker van. Die kan het ook geretweet hebben. Maar dat was iemand die zocht op carnaval op Twitter. En die kreeg foto's van vorig jaar van iemand in zijn of haar circle. Die had foto's op Picazza publiek staan van carnaval van vorig jaar. En dus bovenaan stonden eigenlijk allemaal foto's van die persoon of foto's van hem bij carnaval. Ik snap niet waar ze mee bezig zijn en daarmee dat ik het ook niet betrouw. Ja.
Bram B. in de chatroom vraagt of wij tegen Google zijn. Ik ben niet tegen Google, alles behalve. Ik gebruik voorlopig alles van Google behalve Google+. Maar ik vind dat ze daar te veel waarde aan hechten. Ik snap wel dat ze dat willen doen, hè, maar ik wil het niet. Ik heb dat vorige week al gezegd, ik ga er niet opnieuw over beginnen. Maar ik ben dus niet tegen Google, alles behalve. Dan zou ik niet Gmail en Google Docs en wat is het nog, Calendar gebruiken.
Maar dat is... Ik heb zo het gevoel dat nu zo de Google-mannen uit de kast aan het komen zijn. Zo. Allee, gelijk, Jan is ook zo wenen, hè. Maar die komt daar tenminste eerlijk uit. Maar...
Allee, ik heb nog niks gehoord dat niet waar is, dus...
Ik vind gewoon, en dat is ook een van de basiscompetenties dat de OESO ook voorstelt aan iedereen. En ik daar ben ik de laatste tijd heel veel mee bezig, met daar zelf over na te denken. Dat is kritisch zijn ten opzichte van de producten dat jij gebruikt. En een deel van kritisch zijn is ook zo de andere kant te herkennen. Nu, als je dat doet als getrouwde man, dan is dat scheefpoeperij. Dat raad ik absoluut niet aan. Maar als jij Google gebruikt... Het kan toch geen kwaad van een keer na te denken van wat is goed en wat is slecht en wat ik gebruik. Zeker bij van die gratis internetdingen. Een populaire zoekmachine kan volgens mij nooit ontstaan met betaalde gebruikers. Maar
de reflex naar betalende accounts, denk ik dat groter en groter wordt. Hè? Toon heeft daar een tijd geleden een blogpost over geschreven. Al de dingen waar hij voor betaalt. Feit is, als je betaalt... Kun je zeker zijn van iets, hè?
Je hebt een duidelijkere relatie met je aanbieder, ja.
Mm-hmm. Ja. En ook zo in die page rank nu, daar gaat Google Plus meer en meer in doorsijpelen, hè. En dus Google hoopt daarmee, allee, dat lijkt me redelijk evident, dat bijvoorbeeld een 2B, een tv-zender hier in Vlaanderen, die gaan binnenkort gaan die... Touch, dat is een nieuwe serie met Kiefer Sutherland, gaan die beginnen uitzenden. Waarschijnlijk hopen die, of hoopt Google, dat 2B een Google Plus account maakt en dat zij daarop zetten binnenkort Touch en hier een trailer en alles wat je maar wilt. En dat mensen dat gaan delen, hè? Zo werkt dat, sharen of plus 1 geven. Zodat als iemand dan op Kiefer Sutherland zoekt, dat ze zo bij het nieuwsbericht van 2B uitkomen. En dat is zo, ik vind dat Google daarmee zijn eigen verraad. En dat is misschien ook niet slecht, hè. Misschien moeten ze dat ook wel doen om relevant te blijven naar de toekomst toe. Maar vroeger, er zat een deel... Ja,
Google was vroeger heel duidelijk, hè. Het was search en niet meer dan dat, hè.
En nu gaan ze dat in de hand werken met zo heel het social gedoe. En ja, ik blijf erbij. Ik snap niet dat een bedrijf als Google ten eerste al Android gekocht heeft. En ten tweede... Nu, met heel dat social verhaal, zo, het is, ze zijn zo lang bezig geweest met we gaan iets tegen de muur gooien en zien of het plakt. En nu plakt het nog altijd niet. En nu gaan ze een duct tape proberen om het tegen de muur te blijven houden. En ja, ik snap het niet.
Jan, gaat jij aandelen van Facebook kopen?
Wel, dat is nu de eerste keer dat ik daar echt serieus over denk, zie.
Ja, ik heb er ook over nagedacht. Nog iemand van het panel?
Ik vind het wel riskant, precies. Ik weet niet. Maar dat is ook de eerste keer dat ik er echt over na.
Ja, zie je dat? Iedereen. Ja, we hebben de beurs van Google heb ik gemist.
Ja, ja, maar die is ook, dat was ook een pak minder gehyped, denk ik, hè, de beursgang van Google.
Mm-hmm.
Dit is toch wel... Want het is de grootste beursgang aller tijden van een technologiebedrijf. Hè?
Ja, omdat het zo populair is. Hè. Ik vond mijn vrouw deze morgen in de badkamer... Het was op het nieuws over de IPO van Facebook, die overmorgen er zou komen. En haar eerste reactie was... Als ik moet betalen voor Facebook, is het gedaan. Dan stop ik ermee. Nu, dat gaat het geval niet zijn, absoluut niet. Hè. Maar meer reclame zal er sowieso wel zijn, denk ik. Hè. Want ze moeten nu iedere keer de cijfers voorleggen, hè, en de winst gemaakt hebben.
Ja, Google ook. Hè.
Mm. Kijk waar die zijn.
Ja.
En Facebook heeft nog geen eens advertenties op mobiel.
Mm.
Als je kijkt dat van de 800 miljoen gebruikers, 700 en zoveel miljoen gebruikers, er 300 miljoen mobiele gebruikers zijn, dat is gewoon een markt waarvan dat ze nog niks doen. Dat is gewoon kennis van waar dat jij komt.
Wat denk je dat er gaat gebeuren als ze naar de beurs gaan? Ik had twee richtingen op. Hè. Bij Groupon ging het minder goed. Gaat dit goed gaan?
Dit gaat boomen, jong.
Ja?
Ik zou daar nooit in beleggen op lange termijn, hè. Want volgens mij is dat ook... Allee, die kunnen niet blijven groeien, denk ik. Allee, zo'n bedrijf moet blijven groeien. En als je dan nu aandelen, dan denk ik dat op een bepaald moment op een platform komt, dat dat niet meer echt veel meer waard wordt.
Maar het kan wel. Ik hoorde op een andere podcast hoorde ik het idee opperen dat die Facebook credits, ik weet niet of die bij ons veel in gebruik zijn, ik denk het niet. Dat wel eens zo het nieuwe betaalsysteem zou kunnen worden waar je overal mee zou kunnen betalen.
Goh, ja, maar...
Dat zijn wilde ideeën. En die persoon die dat zei ook van ja, we hebben nog van Facebook nog niks gezien wat die gaan kunnen vanaf het moment dat ze publiek zijn. Dus dat zou op de beurs staan.
Ik denk ook dat er een deel vernieuwing gaat afvliegen als in een keer dat publiek is. Want zo een Apple bijvoorbeeld, die hebben lange tijd veel kunnen doen doordat dat zo'n charismatische leider had, Steve, dat we zeggen.
Mm-hmm.
Nu is dat ook nog Zuckerberg, die heel veel in handen heeft. Maar als hij gaat moeten beginnen opletten en zo, als ze hem een keer gaan zeggen van ja, maar manneke, de resultaten van vorig jaar, dat was maar plus 170%. Hè. Volgend jaar moet dat beter zijn. Hè. Ja, dan komt je op een bepaald moment met de vernieuwing af die niet werkt. En dan kan zo'n aandeel ook gewoon in elkaar storten opnieuw.
Wat er bijvoorbeeld met Groupon gebeurd is, hè? Ook enorm gehyped. Goed begonnen en een paar dagen
later al... Ja, maar bij Groupon was het wel anders. Bij
Waarom?
Groupon waren de geruchten er al van... Ja, maar ze hebben toch al een keer cashflow-problemen gehad en dat soort zaken. En als ik hoor cashflow-problemen, dan denk ik al... Oh nee, dat komt niet goed.
Hmm.
Daar zou ik nooit een rotte frang aan geven.
En Facebook heeft wel een duidelijk verdienmodel, hè?
Ze hebben een duidelijk verdienmodel. Zoals gezegd, de IPO die wordt gehyped. Hmm. Ik denk dat er op de wereld meer potentiële aandeelhouders van Facebook zitten dan dat ze leden hebben, bij wijze van spreken.
800 miljoen op dit moment.
Wij,
het is een gigantische markt. Hè. Je kunt bewijzen. En ik hoorde deze morgen op het was, denk ik, Netlash die dan vertellen was. Hè?
Mm-hmm.
Dat je echt heel specifiek kunt uw advertenties richten. Hè. Je kunt zeggen, ja. Vrouwen onder de 30 met blond haar en hè, daar wil ik mijn advertenties aan tonen. Ik noem maar iets.
Ja, als je het een beetje goed aanpakt, kun je zelfs op ene persoon afstemmen.
Mm-hmm. Ja.
Je kunt volgens mij een huwelijksaanzoek doen via Facebook-advertenties.
Ja.
Maar dan moet je ze wel heel goed kennen.
Dan moet je ze heel goed kennen. Stefan, gaat jij aandelen kopen? Als het kan?
Well, ik denk het niet.
Hoe gaat dat concreet in zijn werk, als ik dat effectief zou willen doen?
Ja, dan moet je waarschijnlijk via je bank regelen of zo. Dat betaalt dan kosten, instapkosten. En zij doen dan wel, leggen dan een beleggersportefeuille en een dossierken aan.
Dus ik kan morgen gewoon naar de bank gaan en zeggen van kijk, ik koop mij eens een aandeel of 10 van Facebook.
Ja, dat gaat niet gaan.
Of via een of andere online ding?
Wel, het zit zo dat zo'n IPO wordt aangekondigd. Mm-hmm. En vervolgens moeten die in zee gaan met een bank. Dat is zo'n investeringsbank, zo Morgan Stanley en dat soort Amerikaanse grote dingen.
Ja.
En vervolgens geven die zetten dat in de markt. En zij moeten dat dan beheren. Dat is zo'n beheerdersbank. En vervolgens gaan die dat uitschrijven. Maar natuurlijk, op de manier waarop dat ze dat uitschrijven, is... eerst komen de grote investeerders, hun private banking klanten en dat soort zaken.
Oh ja.
En dan zijn de restjes voor het publiek. Maar tegen dat... Ik weet niet hoe dat met uw financiële middelen zit. Misschien heb je ook een keer de lotto gewonnen of zoiets.
Impressive.
Ja, voilà. En dan kom je daar misschien wel net voor in aanmerking als je de lotto gewonnen hebt. Maar er zijn mensen met een stuk meer centen dan wij.
Ja, ik snap het.
Okay. Die voor ons in de rij staan. En dat is ook een beetje zo het oneerlijke van dat soort dingen. Hè.
Ja.
Maar waarom zou je dan niet voor 10 aandelen Facebook kunnen kopen?
Ja, er moeten nog aandelen zijn. Hè.
Ja.
Dus hoe dat gaat is, op een bepaald moment zijn die aandelen, laten we zeggen, bijna uitverkocht. En dan stijgt de waarde uit. De vraag blijft groeien, of de vraag blijft hoog. Het aanbod verkleint al maar. Op een bepaald moment gaan ze zeggen, dat is dan $1,000 voor 1 aandeel. En dat zou ik misschien ook wel een keer twijfelen. Wat zanderdags kan het weg zijn, hè, die €1,000? Of dollar, of whatever.
Ja, we zijn er te weinig mee bezig met dat soort dingen. Hè. Ik ben aan het kijken naar het aandeel van Google. Staat nu op $580.
Goh, ik heb...
Als je aandelen wilt kopen, dan moet je... je kunt dan... Zo'n rechtstreekse trader-account bij je bank gaan aanvragen. En dan kun je effectief, zoals op Google Finance, gewoon klikken op van koop nu maar. En dan is er iemand op de beursvloer en die koopt op dat moment voor u dat aandeel. Maar wanneer je dat lanceert, dan denk ik wel dat je zo bij de grote mannen moet zijn.
Ja, ik ben aan het kijken naar hier de waarde. Google is vertrokken aan, ik zie hier, dat is het verste ik kan gaan, 27 augustus 2004. Nauwkeuriger kan het niet gaan. Aan $100. Nee, september 3, 2004, $100.
Ik denk dat ze begonnen zijn aan 50 of zo.
Ja, maar dat zie ik niet op mijn grafiek. Ik kan niet verder teruggaan. Ik ben nu 10. Ja. En,
gelijk vorig jaar heb ik nog gezegd in de podcast van het staat nu €300. Ik zou eigenlijk wel zo voor het hebben, zo'n aandeel willen hebben.
Hmm.
En dan denk je, dat gaat dan toch niet opbrengen in dit en dat. Het is 1,5 keer zoveel waard.
Dus als je €1,000 aandeel had gekocht, heb je er nu 5,000.
Ja.
Ongeveer. Klopt wat ik zeg, Davy?
Denk het.
Oké. Okay. We gaan beginnen aan de tips. Stefan, jij mag beginnen.
Ik mag beginnen. Wel, ik heb een tip binnengekregen via Twitter van Peter Boots. En dat was eigenlijk een iOS-applicatie van de mensen van TapTapTap. En die zorgt er eigenlijk voor dat er op het scherm muziekjes spelen en een aantal mooie foto's verschijnen. Maar blijkbaar kan je dat ook via AirPlay gebruiken om bijvoorbeeld een sfeer te creëren op je tv via de Apple TV en zo. Het ziet er best knap uit, maar we zijn dat ook gewoon van die mannen van TapTapTap. En het is beschikbaar in de iOS App Store voor 99 cent.
Serenity van TapTapTap.
Serenity, ja.
Oké, okay, ik ga dat link nu in de chatroom zetten. Ton?
Ik ga een beetje aan nepotisme doen, ik zeg het al maar. Mijn lieftallige vriendin die is een paar weken geleden begonnen met een groepsblog. Ik heb even getwijfeld om die hier als tip te geven, maar ik dacht dan van waarom seksistisch zijn en geek vrouwen de toegang ontzeggen tot de Tech 45 tips. Want dat is een blog en dat gaat over naaien. Dus die is er volledig ingevlogen een paar jaar terug. Die maakt rokken, kleedjes, hemden, broeken, echt
handig.
Wat je maar wilt. Ja. Alleen patroontekenen doen ze nog niet, maar er werken banen. En nu sinds twee weken geleden is ook een groepsblog begonnen op WordPress met een aantal collega's / vriendinnen. En dat heet paspoelpoezen.wordpress.com. Het staat ondertussen in de chatroom. En die doen ook een giveaway nu van 3 turnzakjes. Dat zijn zo draagtasjes, shakkelsjes, unieke stukken uiteraard.
Dat ziet er mooi uit.
Ja,
en ook artikel een toch, hè? Ja.
Gebreide strikjes. Ja, ja, nu het recentste artikel. Ja, ja, ja. En ik heb die hun logo ook bedacht. Dus paspoepoezen en dat poezekjes hebben er ook zo labeltjes van en zo. Dus dat is... En ik vind dat die een blog bestaat, zo groepsblogs, ik vind dat wel een tof fenomeen. Zo. Het is een typisch fenomeen van de dag van vandaag, van zo grassroots DIY-cultuur, de do-it-zelf-generatie. Je merkt ook dat dat naaien echt een fenomeen is. Je hebt de stick bitches in Gent, denk ik dat is.
Stick bitches.
De stick bitches, die hebben nooit in Maxi staan.
Okay.
Er zijn zo
we hebben de titel.
Verschillende... Er zijn zo verschillende naaikafés en ateliertjes die oppoppen, parallel met de hackerspaces en dat soort fenomenen. Ik vind het wel een boeiend gegeven. Dat is wat de vrouwelijke kant van het mannelijke nerdy verhaal. En ik wil het niet te veel op klassieke rollenpatronen trekken. Maar...
Het past een beetje bij Davy, hè? Analoog. Ja, Davy.
Ah.
Tja, analoog. Ja, het is toch dankzij het internet. Zonder internet zou die dat alleen niet meer doen, denk ik.
Nee, maar het is zo een beetje terug naar het analoge, hè. Thuis zitten, naaien.
Oh, maar die zijn... Maarten onderschat het vooral niet, hè.
Voilà.
Nee, ik onderschat ik het denk... absoluut niet. Nee, zeker niet, maar...
Ik heb dan een keer... Want Veerle, mijn vriendin, die leest ook van die naaiblogs. Ook paspoelpoezen. Ze leest die ook. Trouwens.
Dank je.
En dat soort... vrouwelijke blogs. Madame Zaza bijvoorbeeld is daar een bekend figuur in. Die heeft zo in Google Reader heeft die 4000 abonnees.
4000?
Dat is een huisvrouw, hè?
Goh, en waar schrijft hij over? Ook over naaien.
Over naaien.
Naaien, recepten, van alles. Ik heb de mannen gedaan. De Hof, allee, dat soort dingen.
Ja. De Hof. Zeg, en wie is uw paspoelpoes? Anne?
Ja, dat is Anne.
Nee, Anne. Ja. Oké. Okay. Ik zie hier de... Ik was me aan het afvragen, ik was nieuwsgierig.
Maar dat is ook, ja, gezegd analoog, maar die heeft een naaimachine, heeft zo'n overlockmachine, waar ik niet eens weet wat dat
is. Nee, ik druk me verkeerd uit. Het zijn zo dingen... terug naar... We hebben het daar tijdens de afterchat vorige keer ook over gehad. We gaan terug dingen zelf doen. We hoeven dat eigenlijk niet te doen, hè. We kunnen naar de klerenwinkel gaan en we kunnen de kleren uit rek nemen, hè. Is dat wat ik bedoel?
En in de oorlog moesten we wel.
Inderdaad.
Ja. Ja, inderdaad. Ja, maar ik vind het wel een interessant fenomeen. Ik vind het wel boeiend.
Inderdaad.
Ik vind het wel positief.
Paspoelpoezen.wordpress.com. Mooi logo trouwens.
Dank u.
Jan Seurink.
Mijn tip is iets social media-achtig. We weten al...
Tja...
Ja, we weten allemaal dat je niet meer op Twitter moet zijn om je te amuseren. Daarom kunnen we dat maar beter automatiseren. En dat kan nu met Social Bro. Ik heb daar een bit.ly van gemaakt. bit.ly/I'm Social Bro.
Ja, ik snap het. We hebben hem door. Google Chrome.
Daar kun je volgers mee analyseren. En je kunt daar ook mee bepalen wanneer dat het beste moment is om te twitteren. Het integreert ook met Buffer. En Buffer is een dienst waarmee dat je kunt je tweets... stel dat jij, zoals ik, s'avonds je RSS-feeds aan het lezen bent en je wilt niet zo om de 5 minuten een link, maar je wilt dat spreiden door de dag, dan kun je dat bufferen. Maar door Social Bro kun je dat ook nog een keer bufferen naar het beste moment van de dag. Mijn beste moment van de week om te twitteren is blijkbaar op woensdagnamiddag om 4 uur. Dan zijn er het meeste aantal lezers van mij online. Maar het is echt wel fantastisch, want het werkt ook bijvoorbeeld live. Ik kan bijvoorbeeld, of ik kon er net zien, dat van iedereen die mij volgt, op dit moment 55 mensen actief zijn. Dat betekent dat die in de laatste... 2 minuten getwitterd hebben. Je kunt ook dingen analyseren. Niet alleen de best time to tweet, maar ook zo...
Maar dan vraag ik me af, hoe bepalen ze dat? Hoe weten ze wanneer het beste moment is om te twitteren?
Ik denk dat dat gaat via Bitly. En dat ze gewoon kijken... ik denk dat best time to tweet voor hen is... Op welk moment zijn er de meeste lezers?
Ja, ja. De meeste kliks erop.
Ja. Mm. En dan zal daar ook de meeste kliks bij komen. Maar ook wanneer zijn er al veel mensen die links posten, bijvoorbeeld. Wanneer wordt het vaakst geretweet? Dat soort dingen.
Social Bro, te vinden in de Chrome... hoe heet dat eigenlijk? De Chrome App Store?
Ja.
Chrome Web Store.
De Chrome Web Store, dank u, Ton. Davy Buntings, uw tip.
Mijn tip is don'ttrack.us. Dat is een website gemaakt door DuckDuckGo.
Hij is duidelijk fan, hè?
Ja, nee, maar zo, daar straks zeiden we van de meeste mensen gaat het zo niet interesseren wat Google doet. En daarom ook niet overstappen naar DuckDuckGo. Ik wil het experiment deze week gerust eens proberen en mijn vriendin uitleggen waarom ze zou moeten overstappen. Ik denk dat dat onmogelijk is. Ik denk ook dat de meeste mensen daarvan ook niet meer weten dat er vroeger ook nog andere zoekmachines waren. Nu, ze leggen eigenlijk aan de hand van screenshots met een aantal captions, leggen ze uit... when you search Google and click on a link, your search term is sent to that site along with your browser and computer info, which can often uniquely identify you, en zo verder. Ze linken ook naar een aantal artikels die zo effectief bewijzen wat ze zeggen. In de New Yorker heeft ook ooit zo'n artikel gestaan van... Google heeft ooit voor een project anonieme search data uitgebracht. Daar is ook een film over geweest, een kort film, waar mensen toch door die anonieme search data konden geïdentificeerd worden. We hebben dat ooit als tip gehad in aflevering 30 of zoiets.
Goh, lang geleden, ja.
Maar het is eigenlijk wel een interessante site voor mensen die... die wel eens geïnteresseerd zijn daarin. Ook heel makkelijk, als je mensen wilt overtuigen die het Engels niet zo machtig zijn, is, en dat is iets wat ik eerst niet had gezien, is dat je rechtsboven kunt je de taal veranderen naar Dutch, en dan krijg je dus een Nederlandstalige webpagina, wat soms misschien handiger is. Ik ben zeker niet anti-Google. Ik vind zelfs niet dat mensen moeten switchen, maar ik vind wel dat ze mogen weten wat Google doet.
Dat is interessant.
Just zoals mensen mogen weten wat Apple doet op de iTunes Store en van die dingen.
Ja. Er zijn trouwens, staat helemaal onderaan de pagina een aantal heel interessante extensions voor onder andere Chrome, waarvan ik er twee geïnstalleerd heb. Ghostery. Weet je of iemand die kent?
Nee.
Wel, als je die installeert, dan krijg je te zien wat een website van u bijhoudt. Dus hij toont, als je bijvoorbeeld naar Facebook gaat, ja, ik moet nu even kijken, want Facebook, dan toont hij bij mij bijvoorbeeld niks. Facebook hoort niks van u bij.
Ideaal.
Maar in Tech45 bijvoorbeeld gaat je kijken en dan gaat hij zeggen van twee dingen, Discuss houdt iets van u bij, dus het systeem waarmee we comments bijhouden, en Facebook Social Plugins. Maar zo krijg je van sommige websites krijg je echt een gigantische lijst van dingen die ze allemaal van u bijhouden. Een andere wat erbij staat is bijvoorbeeld, even kijken, Adblock Plus. Handig om bijvoorbeeld YouTube, die reclame in YouTube te blokkeren. Als je dat installeert, dan is die reclame gewoon weg.
Oh ja.
Wat ik heel fijn vind, want ontzettend irritant. Ik heb het ook gevraagd op Twitter en ik kreeg het antwoord daarop van... naam ontglipt mij nu, maar Adblock Plus, het werkt heel goed. En Ghostery is ook zeer aan te raden. Dank u, Davy, voor don'ttrack.us. Jan is ondertussen terug van de fles. Hey Jan.
Dat klopt.
Ja. Voilà. Daar is Jules. Ja, mijn tip. Ik heb tips genoeg gegeven. Adblock Plus, Ghostery. Stefan, waar kunnen we u vinden?
Stefan Lesage op Twitter en davy.be.
Ton.
Automaton underscore BE op Twitter en op de Internet Movie Database vind je mij als Toon van de Putten.
Oeh, daar gaan we eens kijken. Veel zombiefilms?
Zeker doen. Nee, het valt tegen. Maar het is wel grappig.
Sleepless in Seattle.
Zoiets.
Ja. Zoiets. Jan Seurink.
Mijn blog heet Geschreven om te lezen en je vindt die op janseurink.com. Ik heb ook een sociaal netwerk en dat heet WeHearted. Je hebt de laatste weken kunnen zien dat mijn voorspelling over Pinterest, dat dat het sociaal netwerk van 2012 zou worden, dat begint zo nu los te komen. Daarom zijn wij echte geeks en stappen wij nu al over naar WeHearted.
WeHearted.
Dat is juist hetzelfde, maar dan nog iets vrouwelijker.
Ja.
Toon uw vrouwelijke kant. Je vindt mij daar als Jan Seurink.
Ik vind trouwens dat Pinterest ontzettend vrouwelijk is.
En dat gaat dus niet over bieren?
Nee.
Afzetters?
Dat is dus alleen maar... Ja, ik zou niet zeggen naaien, maar toch heel vrouwelijk. Wacht, die heb ik niet gehad. Davy, sorry.
At dbuntings en op dbuntings.be.
Ja, en ik ben te vinden via krijtstof.be, waar we onder andere de afterchat van de vorige aflevering terugvinden, die ik zeer leuk vond. En op Twitter ben ik Maarten Hendricks met KX. Reviews in iTunes vinden we heel erg fijn. We hebben een Facebookpagina. We zijn terug te vinden op Google+. Op Twitter zijn we Tech45Cast. En onderwerpen voor de volgende opnamen kunnen gelinkt worden op Twitter met de hashtag Tech45. Dit was nummer 91. De volgende wordt opgenomen volgende week dinsdag 7 februari vanaf 9:30 via live.tech45.eu. Tot volgende week.
Tech 45. Hup, wegsfeer.